Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel, Openbaring 19, hoofdstuk 19, vers 9 en 10. Dus Openbaring 19, vers 9 en 10. En er staat boven de uitnodiging voor het feestmaal. Daarna zei een engel tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het lam. Dat heeft God gezegd en het is betrouwbaar. Ik knielde om de engel te eren, maar die zei, doe dat niet, je mag alleen God eren. Want ik ben een dienaar, net zoals jij en de andere christelijke profeten. Die profeten kennen Gods plannen, omdat Jezus ze aan hen bekendgemaakt heeft. Tot zover de schriftlezing. Graag wil ik nu het woord geven aan broeder Hans van Dijk. En ik wens hem hierbij God zegen toe.
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, voor zover ik dat nog niet persoonlijk heb gedaan, maar iedereen een gezegende Sabbat toe te wensen. Het is weer een tijdje geleden dat ik in uw midden mocht zijn. En het doet mij plezier om weer in uw midden te mogen zijn. Alleen de weg hier naartoe was zo veranderd, ik kon hem niet meer terug. Maar de Heer heeft me geholpen om toch hier op tijd te komen, bijna op tijd. De titel van deze overdenking is De profeten zijn belangrijk voor ons. En ik zal u uitleggen waarom dat zo is. Wat is er nou nog mooier dan dat een boer zijn wijngaard heeft geplant en er komen prachtige, mooie vruchten aan. Alle ranken hangen door die zware trossen. En snel moeten ze dan geplukt worden, want ze zijn rijp. Zo'n boer, die voelt de zegeningen. En als hij echt eerlijk is, dan kijkt hij naar de hemel en stuurt een dankgebed naar de Heere. De Heere God heeft toch immers gezorgd voor die vruchtbare akker, die prachtige vruchten die overal aan de ranken hangen. En zoals het met deze wijngaard gaat, zo gaat het ook met de wereld. Een van de grootste zegeningen van het christelijke geloof is het vertrouwen dat we in God mogen hebben en in zijn woord. Als mensen tot geloof komen en dan dit uitdragen, is het voor God alsof de ranken vrucht dragen en doorhangen. Uit persoonlijke ervaring en uit het beschouwen van meer dan zo'n 6000 jaar opgetekende menselijke geschiedenis, heb ik de overtuiging overgehouden dat God zich houdt aan zijn woord. En bovendien ben ik ervan overtuigd dat hij ons lief heeft en in zijn voorzienigheid datgene doet wat voor ons het allerbeste is. Ook al lijkt het voor ons soms wel eens, en ik denk dan vooral aan ziektebeelden, op het moment niet helemaal goed gaat. We kunnen stellen dat God met de mensen een vertrouwensrelatie heeft. Maar bij een vertrouwensrelatie, daar hoort, het woord zegt het al, vertrouwen. Bij deze vertrouwensrelatie hoort Gods verklaring dat hij zou voorzien in de handhaving van communicatie met ons. Vanaf het moment dat de eerste zonde van de mens hem van zijn schepper vervreemde, heeft God zijn kinderen opgezocht. Hij heeft tekenen in de hemel en op de aarde gegeven die zijn wil uitdrukte. Hij heeft dromen en visioenen gegeven, hij heeft engelen gestuurd en hij heeft profeten gezonden. Hoe groot en hoe goed is deze God dat hij, ondanks de grote ongehoorzaamheid van de mens, steeds zijn belangstelling bleef en blijft tonen en steeds opnieuw weer iets van zich liet en laat horen. Iedere keer opnieuw konden we vernemen wat zijn wil was en is met betrekking tot ons. We konden de betekenis van zijn werken en zijn bemoeienis met de wereld vernemen. We konden vernemen wat de toekomst voor ons in petto heeft. Althans, datgene wat direct te maken heeft met ons geestelijk welzijn. En het was door de profeten dat het geloof van de Israëlieten bevestigd werd door de Heere God. En dat later in de woestijn kracht en leiding werd gegeven om de vreselijke verleidingen te doorstaan. Ook al ging dat niet altijd zoals het gaan moest. Maar het is ook door de profeten, met inbegrip van Jezus zelf, dat we nu al getuigen mogen zijn van die uiteindelijke overwinning van Gods kerk. Terwijl het soms lijkt alsof het een verloren strijd is. De profeten die vertellen ons ook dat we de moeilijkste tijd in de geschiedenis van deze aarde nog voor de boeg hebben. Ja, ja. En tot op zekere hoogte hebben wij daar de profeten eigenlijk niet eens voor nodig. De bevolkingsexplosies in heel veel landen, wat nog steeds doorgaat, en dan krijg je op dat scherm krijg je dan de beelden van hongersnood en diep menselijk leed. En of dat dan ook nog niet genoeg is, dan gaan ze elkaar ook nog te lijf met maar één doel, om elkaar te doden. De wapenindustrie wordt met de dag technischer en ingewikkelder, geavanceerder, maar over één ding zijn de geleerden het eens. Het wordt alsmaar dodelijker. Hoe vreemd het ook mogen klinken, het groeiende menselijk potentieel om zichzelf van de aardbodem weg te vagen, gaat hand in hand met de vooruitgang in de techniek. Of moet ik zeggen, achteruitgang. En wat te denken van het steeds groter wordende rampengebieden die de wereld op dit moment steeds maar weer opnieuw teisteren. De lucht die we inademen wordt steeds slechter. En uiteindelijk zijn wij primair afhankelijk van hetgene wat wij inademen, maar dat niet alleen. We zijn ook nog afhankelijk van wat we eten. En ook dat is niet altijd even gezond voor de mens. In Afrika en ook in grote delen van Zuid-Amerika, en wie weet in hoeveel probleemgebieden in Azië, waar drinkwater ernstig vervuild is. En ook daarvan zijn die mensen primair afhankelijk, waardoor dan weer hele volksstammen ziek worden. Maar de politieke en economische moeilijkheden verbleken bij het geestelijke trauma wat de wereld te wachten staat. Sprekend over het laatste der dagen zei de engel tegen Daniël, er zal een tijd komen van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan, tot die tijd toe. U kunt deze tekst terugvinden in Daniël 12. Jezus die bevestigde dit. Die dagen zullen zulke verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping die God geschapen heeft tot nu toe. En Petrus die vult dat dan ook nog aan en die gaat daar eigenlijk meer geavanceerder op in. Petrus zei, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Een tekst die u terug kunt vinden in 1 Petrus 5. Maar ik breng u dit niet onder de aandacht om u bang te maken of om u te ontmoedigen. Dit alles is het antwoord op de vele vragen en opmerkingen van mensen om ons heen. Mensen uit het dagelijkse leven. Sommigen geloven wel, maar het oprechte ervan is in de loop der jaren verloren gegaan. En anderen geloven beslist niet dat er een God bestaat. Zo bestaan er allerlei nuances onder de mensen om ons heen. Het vreemde van de situatie is dat deze mensen zonder uitzondering dezelfde tekenen zien die wij ook om ons heen zien. Echter met één groot verschil. Wat de profeten ons te vertellen hebben, dat kun je niet allemaal zien in de lucht of op de aarde. Daarom zal er wel altijd een verschil bestaan in interpretatie. De Heere heeft ons dingen verteld, opdat we voorbereid kunnen zijn. Mogen onze ogen niet sluiten voor datgene wat God ons geopenbaard heeft, anders misleiden we onszelf. En naarmate het einde nadert en die grote strijd tussen Satan en de heerser van het universum zijn hoogtepunt bereikt, dan wordt de Satan steeds wanhopiger, wraakgieriger en boosaardiger. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Wat denkt u? Voor welke mensen zou Johannes dit op hebben moeten schrijven? Voor de mensen van het begin van onze jaartelling, toen Johannes het opgeschreven heeft? Of voor mensen uit deze tijd? Of voor iedereen? Het 12e hoofdstuk van Openbaringen geeft nauwkeurig het voorwerp van de Satans toorn aan. De draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Twee woorden wil ik hier uithalen om als antwoord te dienen op die vraag. Eerste, de vrouw, en het tweede, de overige. De vrouw die staat dan voor de gemeente en de overige, dat staat voor het overblijfsel. En met gebruikmaking van alles wat hem ter beschikking staat, iedere kunstgreep, list en tactiek, zal de Satan de kerk van binnenuit, van buitenaf en van alle kanten aanvallen. Hij zal geweld gebruiken, hij zal bedrog gebruiken, maar hij zal ook vleierij gebruiken. Hij zal proberen geestelijke leiders te verleiden compromissen te sluiten of wat nog erger is, tot machtsmisbruik te komen. En door middel van mensen binnen de kerk zal de Satan de zendingsactiviteiten afstompen. En veel kerken zullen met heel veel geld zullen ze grote evangelisatieacties ondernemen, organiseren. Terwijl het toch algemeen bekend is dat de beste weg de weg van de mond-op-mond reclame is. Dat wil zeggen, de meeste mensen komen tot geloof door hun ervaringen met andere mensen. De kerk zal haar richting veranderen, haar identiteit verdoezelen en de pilaren van haar geloof en de leer, die zullen dan ernstig aangetast worden. En op zijn minst zal de Satan erin slagen bij sommige leden twijfel en oneenigheid te zaaien. Alleen dankzij de profeten kunnen wij de voornaamste voorwerpen van Satans aanvallen lokaliseren. Ja, en wat denkt u bijvoorbeeld aan, wat gaat er in u om als u denkt aan de geboden van God en het getuigenis van Jezus Christus? Bedenk allemaal, geliefde broeders en zusters, dat de allerlaatste list van de Satan zal zijn het getuigenis van de geest van God te ontkrachten, te verminken. De Satan zal langs verschillende wegen en met verschillende middelen op sluwe wijze proberen het vertrouwen van Gods overblijfsel te ondermijnen. Maar de grondvesten van onze kerk zijn vast. Ieder onderdeel van de leer is zorgvuldig onderzocht met studie en gebed. Kijk, wij baseren ons geloof op het woord van God. Het woord van God dat mede dankzij de profeten tot ons is gekomen. Wat prachtig is dit geloof toch, als het gebaseerd is op de woorden die door God ingegeven zijn. Wat mooi is het als wij de Bijbel kunnen openslaan en in vol vertrouwen kunnen stellen dat dit is het woord van God. En het is de Bijbel die ons vertelt hoe we valse profeten van echte moeten onderscheiden. En het is de Bijbel die richtlijnen vaststelt waarmee we iedere ware profeet kunnen toetsen. En de Bijbel waarschuwt ons: dooft de geest niet uit, veracht de profeten niet, maar toetst alles en behoud het goede. Het is toch immers net zo belangrijk het goede vast te houden en het valse terzijde te werpen. We kunnen toch niet overal sceptisch tegenover staan. We mogen de dingen toetsen en beproeven, maar vervolgens kunnen we ze ook aannemen. En wat belangrijkste is, er naar handelen. Vanwege Gods gave der profetie, zoals bijvoorbeeld belichaamd in de boeken van Ellen White, is onze kerk een op de Bijbel georiënteerde kerk. De Bijbel en de geest der profetie verheft Jezus als Zoon van God. En als God. En wij volgen dat heel trouw na. De geest der profetie bevestigt en sterkt ons in ons geloof in een letterlijke schepping en een letterlijke wederkomst. En de geest der profetie onderschrijft de verlossing van de zonde en vrij zijn van zonde. Ja, u weet wel, de rechtvaardigmaking, de overwinning op de zonde, de heiliging, alleen door geloof in Jezus Christus. Geloof in de verlossing door het bloed aan het kruis. En dankzij de geest der profetie hebben wij de opdracht gekregen om het eeuwig evangelie van Jezus te brengen naar alle uithoeken van de aarde. Dit is een heilige taak die we eigenlijk heel nauwgezet zouden moeten uitvoeren. De geest der profetie, zoals geopenbaard in de getuigenissen van Ellen White, heeft heel veel boodschappen voor ons toegelicht. Hetgeen ons helpt onze energie te bundelen. Wat een voorrecht is het toch voor ons om, en voor vele anderen, om gebruik te kunnen maken van deze geschriften. Hoe men over de profetische gaven van met name Ellen White denkt, wat mij betreft mag iedereen dat voor zichzelf bepalen. Eén ding weet ik heel zeker. Met alles wat zij schrijft, verwijst Ellen White naar de Heilige Schrift. En al zou men helemaal niet in de profetische gaven geloven, dan nog is het lezen van de boeken van Ellen White een absolute opbouw van het geloof in Jezus Christus. Als Zoon van God, maar ook als Messias, onze Verlosser. En het is de geest der profetie die de gordijnen naar de hemel opentrekt, zodat we kunnen zien wat God openbaart om ons de weg naar de hemel te wijzen. Het is de geest der profetie die het ingewikkelde profetische vlechtwerk ontrafelt van Daniël, Openbaringen, maar ook andere boeken uit de Bijbel. Opdat wij een eenvoudig pad ter waarheid mogen vinden en zien hoe Gods wegen helder en duidelijk zijn. Zodat er een enorme lering in besloten ligt. Nou, wat wil u nog meer? Eigenlijk zijn wij Ellen White heel veel dank verschuldigd. De boeken die zij heeft geschreven dragen, evenals de schrift, vruchten voor de eeuwigheid. Het werkt genezend voor degene die ziek is, geestelijk ziek. Ja, en wie is dat niet af en toe? De een wat meer als de ander. Over het geheel genomen is het resultaat dat de Heer Jezus Christus beter wordt begrepen. Er worden mensen door behouden en zonder de boeken van Ellen White zouden we waarschijnlijk nooit, maar dan ook nooit zo'n goed begrip hebben gekregen van het offer van Jezus Christus en van de wederkomst. Natuurlijk is het zo dat niet alle boodschappen prettig overkomen. De mens is geneigd om kritiek als vervelend en bemoeizuchtig op te vatten. Dat was in het oude Israël en dat is ook in de dagen van Christus al zo. Natuurlijk komen de boodschappen in met name bijvoorbeeld de grote strijd niet altijd positief over. Maar bedenk daarbij één ding. Dat al deze boodschappen geschreven zijn als vruchten voor de eeuwigheid. Soms snijden ze, maar ze werken altijd opbouwend naar de Here toe. En het is de Heilige Geest die deze boodschappen in ons verwerkt. En het is de Heilige het is de Satan die dezezelfde boodschappen in ons gebruikt om het dan weer negatief, afbrekend te verwerken. Maar dit wil niet zeggen dat er in de boeken van Ellen White geen probleemgebieden zijn. Maar dit brengt ons niet van ons geloof af. Anders nog, we kunnen er samen over praten. Het houdt ons wakker. En vermits we respect hebben voor een ander mans mening, dan kunnen, en dat we dat kunnen opbrengen, kunnen we met gebed heel veel van elkaar leren. Ook in de Bijbel zijn immers probleemgebieden. Helaas konden de christenen in het verleden geen of niet voldoende respect voor elkanders mening opbrengen. Dus ze gingen maar weer een eigen kerkgenootschap oprichten. Met het gevolg dat alleen al hier in Nederland zo'n 7000 verschillende richtingen actief zijn, die allemaal gebaseerd zijn op de Bijbel. Kunt u zich voorstellen dat de geloofwaardigheid bij niet-gelovigen hierdoor ernstig geschaad wordt? De pogingen van de antichrist om de geest der profetie te ondermijnen zullen in de toekomst zeker worden versterkt. Degenen die zwak staan zullen zeker losgemaakt worden. We kunnen het ons niet veroorloven om te blijven twijfelen. De tijd is nu duidelijk aangebroken om te kiezen. We kunnen nu kiezen. Er staat te veel op het spel op dit moment. Het is een zaak van leven of dood. En als we onze persoonlijke keuze gemaakt hebben, is het onze plicht om eraan vast te houden. Met het getuigenis van Gods woord, met het bewijs in Gods woord dat God zijn belofte waarmaakt, is het toch niet moeilijk om te kiezen? Met de kracht van Gods geest kunnen we ons geloof zo versterken dat het door niets meer aan het wankelen kan worden gebracht. Wat een les is dat voor Gods volk van vandaag, van nu. God heeft ons alles gegeven om tot zijn volk te worden ingelijfd. Prachtig. We hebben de Heilige Schrift en we hebben de geest der profetie. We hebben niets te vrezen voor de toekomst, tenzij we vergeten hoe de Heer ons gered heeft en wat hij voor ons in onze voorbije geschiedenis heeft geleerd en wat hij voor ons heeft gedaan. Ik geloof dat toen Jezus de Heilige Geest beloofde als een andere trooster die voor altijd bij ons zou blijven, hij ook doelde op de gave der profetie die de Geest zou brengen. Daarom is mijn boodschap voor vandaag. Geloof in de profeten van de Heer. En denk daarbij vooral aan de profetieën die de man die in Bethlehem geboren is en gestorven is voor de zonde van alle mensen tot ons gebracht heeft. Die boodschap is belangrijk voor ons allemaal. Want dan zult u uiteindelijk voorspoedig zijn. Amen.